We lezen met elkaar uit Gods woord de geschiedenis uit Johannes 5, de verzen 1 tot en met 18. Johannes 5, 18 verzen.
Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, terwijl in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben de 5 zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Wie dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zekere mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lang een tijd gelegen had, zeide tot hem, wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem, Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem, sta op, neem uw berk op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn berk op en wandelde. En het was Sabbat op die dag. De Joden zeiden dan tot degene die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het berken te dragen. Hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem uw berken op en wandel. Zij vraagden hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw berken op en wandel? En die gezond maakt, wist niet wie hij was. Want Jezus was ontweken, alsof er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in den tempel en zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen vader was, zichzelf een gode, even gelijkmakende.
Gemeente de Heere komt vanmorgen tot ons met zijn boodschap, zoals die ons zojuist is voorgelezen in Johannes 5. Ik stel voor dat we de verzen 8 en 9 nog eens met elkaar lezen. Jezus zeide tot hem, sta op, neem uw beddeken op en wandel. En terstond werd een mens gezond en nam zijn bed op en wandelde. En het was Sabbat op diezelfde dag. Jezus en de 38-jarige zieke man. Daarover gaat de preek. Jezus en de 38-jarige zieke man. Een indringende vraag, zo lezen we in vers 6. Wilt gij gezond worden? 8, de liefdevolle opdracht. 11, een aangrijpende reactie. En 14... ernstige waarschuwing. Jezus en de 38-jarige zieke man. 6. Ziet u het staan in vers 6? Een indringende vraag. 8. Liefdevolle opdracht. Vers 11. Een aangrijpende reactie. Vers 14. Ernstige waarschuwing. Het is ons zojuist voorgelezen gemeente in vers 1. Is een van de grote feesten die bij tijd en gelegenheid in Jeruzalem worden gehouden. Jezus gaat ook op naar Jeruzalem. En via de schaapspoort, vers 2, komt hij de stad binnen. En daar is een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd. Het Bethesda verpleeghuis of het Bethesda ziekenhuis. Het bestaat uit 5 zalen. Ziet u het staan in vers 2? 2 vijvers. 5 zalen, 2 vijvers. Met daaromheen zuilengalerijen, steunend op pilaren. En daar in die 5 ziekenzalen liggen, vers 3, een menigte, een grote menigte, niet zomaar een paar, heel veel zieken, blinden, kreupelen, mensen die niet kunnen lopen, verdorden, mensen die helemaal verlamd zijn. Wat een aangrijpend gezicht. Bent u ook wel eens onder de indruk als u in een verpleeghuis komt of in een groot academisch ziekenhuis? Wat kom je dan veel tegen? Wat zie je dan ontzettend veel leed en verdriet, ellende? Dat kan je wel eens aangrijpen, hè? Mij tenminste wel. Ik twijfel er niet aan, u ook. En dan te bedenken dat we daar zelf de oorzaak van zijn. Toch? Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Door onze zonden zijn de gevolgen van onze zonden zichtbaar. Die worden opgemerkt. Dat zie je ook hier, in Bethesda. Wat zou je die mensen, als je in zo'n ziekenhuis of verpleeghuis bent, ook graag willen helpen? Medelijden, daar hebben ze niet zoveel aan. Wel meeleven, voor hen bidden, heel dicht naast ze staan, belangstelling voor ze hebben. Maar ten diepste, gemeente, dat is allemaal mooi en groot, maar echt te helpen kunnen wij die mensen niet. Ook deze zieke mensen in het Bethesda ziekenhuis, die blinden, die kreupelen, die verlamden, dat zijn mensen die totaal hulpbehoevend zijn. En ze zijn niet in staat om zichzelf te helpen. Hulpeloos zijn ze, machteloos. En we lezen in vers 3, ze wachten allemaal op de roering van het water. Want, zo lezen we in vers 4, ziet u het staan? Regelmatig, dan komt er een engel uit de hemel die het water in een van die vijvers, in dat badwater, in beroering brengt. En iedereen beseft, dat is van God. Dat is een bovennatuurlijke kracht. Dat is van de hemel. En ze weten ook heel goed, degene die het eerst in het water is, die wordt beter. En reken maar dat, zo gaat dat toch. Je gaat toch voor jezelf, voor je eigen gezondheid. Reken maar dat ze allemaal in spanning wachten of het water in beweging komt. En dan moet je zorgen dat je vooraan staat, dat je de eerste bent. Gemeente, heel even over dat water dat beroerd wordt. Die roering van dat water. Ik heb het eens nagelezen, het is toch een beeld, een teken van de reinigende en de genezende kracht van de Messias. Het is inderdaad een beeld van het goddelijke. Hij die door de oud-testamentische profeet Zacharia een fontein van water, een badwater wordt genoemd. Hij die gekomen is in de volheid van de tijd. Om niet alleen de gevolgen van de zonde, maar vooral de oorzaak van alle ziekten weg te nemen, namelijk de zonde. Jezus Christus is de fontein van levend water. En ieder, elke man, elke vrouw, elke jongen, ieder meisje die met hem in aanraking komt en die van dat levende water drinkt, zal leven. En hij is geopend, zo zegt Zacharia in hoofdstuk 13 van zijn profetie. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. En hij komt niet af en toe in beroering, zoals hier in Bethesda. U hoeft er ook niet op te wachten dat zijn badwater beroerd wordt. Deze fontein, die preek ik u, Jezus Christus, is 366 dagen en nachten per jaar open. En hier lezen we dat die menigte van zieken, ze zijn vol verwachting, hopend en biddend, uitziend om als eerste bij dat water te komen als het beroerd wordt. En de vraag van morgen is, gemeente, of we ook zo vol verwachting en hopend en uitziend vanmorgen in de kerk onze plaats hebben ingenomen. Heilbegerig om door de fontein van levend water de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, gewassen, gereinigd, geheiligd, genezen te worden. Want één ding is duidelijk vanmorgen, we hebben hem nodig. U kunt dat water van Jezus Christus niet missen. U mag niet eerder gerust zijn voordat u ook in aanraking bent gebracht en dat uw hart door hem is beroerd, vernieuwd, levend gemaakt. Ziet u dat beeld zo van dat water dat door die engel bij tijd zo regelmatig beroerd wordt? Wat is het een diep beeld van de Heere Jezus. Zijn hemelse kantoor is altijd open. En we zien hier in Bethesda dat hij zijn werk doet. De werken van liefde, van barmhartigheid. Want een van die vele zieken is al 38 jaar krank, zo staat er hier. 38 jaar ziek. We lezen het in vers 5. Moet u eens indenken. 38 jaar. 38 jaar, het is makkelijk uitgesproken, het is ook snel gezegd, maar 38 jaar in een ziekenhuis, 38 jaar in een verpleeghuis. En dan lees ik in vers 6, en dat vind ik zo heerlijk en zo mooi, om dat ook tegen u te zeggen, Jezus ziende deze liggen. En zo ziet Jezus vanmorgen ook u. In welke omstandigheden u zich ook bevindt. Hij ziet deze man met een blik van ontferming, in zichzelf bewogen. En hij weet, hij is de alwetende, dat hij hier lange tijd gelegen had. En zo ziet hij ook u. Mag dat misschien tot troost zijn, tot bemoediging. Heren, u weet het, de dominee weet niks van mij. En een ander weet het niet, maar u weet het. Jezus, ziende deze vrouw, deze man, die morgen naar het ziekenhuis zal gaan, of Die vrouw die deze week de kuur weer ontvangen zal. Of dat meisje die het moeilijk heeft. Of die jongen die ook worstelt met bepaalde zaken in zijn jonge leven. Jezus, ziende deze 38-jarige zieke man liggen. Wetende dat hij nu lange tijd gelegen had. En dan komt die indringende vraag. Wilt u gezond worden? En dat vraag je aan een 38-jarige zieke man. En dat de Heer Jezus nou net deze man ziet. Dat hij hem opzoekt. En een grote menigte, heel veel zieken, die ziekenzalen, die zijn allemaal gevuld. Maar hij kiest deze man uit. En hij komt met die indringende vraag. Zijn toestand is hopeloos en uitzichtloos. Wilt u beter worden? En dat vraagt de Heer Jezus vanmorgen ook aan u. Wilt u beter worden? Wilt u mij leren kennen? Hebt u belangstelling in mij? Bent u betrokken op mij? Wilt u mij dienen? Wat kan ik voor u betekenen? Gemeente, ik bedoel het eerbiedig, hè? Ik bedoel het echt eerbiedig. Wat kan ik voor u doen? Wilt u beter worden? En die man reageert nogal kort af, tenminste. Zo heb ik dat begrepen. Hoe begrijpt u dat? Hoe komt dat bij u over? Die man die reageert in vers 7 wat kortaf, wat misschien wat geërgerd, wat klagerig. Heren, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een andere voor mij neder. Klinkt misschien wat kortaf en wat klagerig, maar wat een wereld van eenzaamheid en verdriet en leed en zorg en zit hierachter. Niemand die me helpt. Ik heb geen mens, ik heb geen familie, geen buren, geen bekenden. Ik heb geen netwerk, niks. 38 jaar ziek. En elke keer probeer je als eerste bij dat water te komen. Maar ik heb niet een mens. Ik heb geen mens. Wat een ontzaglijke eenzaamheid. En dat de Heer Jezus nou hem opzoekt. Hij is de eerste, hè? Onthoudt u het? Hij is ook vanmorgen weer de eerste die tot u komt. Want als wij tot hem zouden moeten komen, ik bedoel het eerbiedig, dan moet hij heel lang wachten. Dan komt er niet één. Echt niet. Maar hij komt tot die man. Hij komt vanmorgen tot ons. Tot zo iemand die werkelijk geen mens heeft. Het toppunt van ellende. Wat een eenzaamheid. Een indringende vraag. Wil je gezond worden? Dat komt ook op u af. Wat kan ik voor u doen? Het zal toch wat zijn, gemeente, als u daar niet op ingaat. En deze man die gaat er ook niet 1, 2, 3 op in. Ja. Wat een eenzaamheid. En gemeente, even over, zomaar tussendoor, over die eenzaamheid. Dat is echt een grote schande. Dat is echt een aanklacht. Want die man die ligt daar in dat ziekenhuis op een steenworp afstand van de tempel. En dagelijks passeren daar tientallen, honderden, misschien wel duizenden kerkgangers. En notabene ook priesters en fariseeën en wetgeleerden en levieten. Het badwater. En ik weet niet of ze die man van gezicht hebben gekend of ze hem een keer een blik hebben gegund. Maar ik lees nergens in de Bijbel, in deze geschiedenis, dat ze iets van de christelijke barmhartigheid richting die man hebben betoond. Dat is een aanklacht. Jezus zoekt hem op. En als God in ons leven komt, dan krijgen we ook iets van die liefde van Hem, die bewogenheid. Je hand uitsteken. Je verdiepen in andere mensen door vragen te stellen, belangstellende vragen. Gemeente, er gebeurt al heel veel. Dat mag ook worden gezegd zonder elkaar over de bol te aaien en tegen elkaar te zeggen, wat doen we nou toch goed? Die kant wil ik niet op. Maar ik sta wel in het midden van de gemeente elke keer verbaasd en verwonderd. En ik ben ook heel erg blij en dankbaar dat er heel veel aandacht en liefde voor elkaar is. In wegen van lief en leed en blijdschap en droefheid. Dat is er. Maar toch is er ondanks dat ook nog veel eenzaamheid. En daarom, doe zoals de Heere Jezus. Die man die heeft niemand en de Heere Jezus zoekt hem op. Zet uw ogen, oren, vooral uw hart open voor uw naaste. Binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. Een hartelijk gesprekje, een vriendelijke groet, een zwaaiende arm, een helpende hand, luisterend oor, een beker koud water, staat er in de Bijbel. Mensen bezoeken, laten weten dat je aan ze denkt, barmhartigheid bewijzen. En mensen die ziek zijn, chronisch ziek, die psychisch moeilijk hebben. Die zijn er ook onder ons, ook jonge mensen. Mensen die eenzaam zijn, verdrietig. De Heere Jezus die gaat ons erin voor. En hij doet dat notabene op de Sabbat. Dat vind ik ook heel bijzonder. Dat is voor mezelf ook een les. Op de Sabbat, op de dag des Heren, doet hij de werken van de barmhartigheid. Hij wil zo graag bezig zijn, dienstbaar zijn in het koninkrijk van zijn vader. En hij bezoekt deze man op de rustdag. En dan, hoe ingrijpend het ook is, dat die man tegen hem zegt, ik heb geen mens. Eigenlijk zegt hij, ik heb geen God. En dat is nog veel erger. Want die man ligt daar voor eigen rekening. En hij moet zijn ontzaglijke kruis alleen dragen, al 38 jaar. Ik heb geen mens, ik heb geen God. Dat is zijn grootste nood. En hoe is dat bij u? En bij jou en bij mij? Wij hebben geen God, we hebben geen God meer. We zijn God kwijt. We hebben God verlaten in het paradijs. En dat tekent de ontzaglijke toestand wat zijn lichaam betreft, het tijdelijke betreft, maar vooral zijn geestelijke verlorenheid. En nu staat Jezus voor hem. En Jezus staat ook voor u. En voor mij. En voor jullie, jongens en meisjes. En hij vraagt, willen jullie beter worden? Willen jullie van mij een hart ontvangen wat echt gelukkig is? En zijn vraag is eerlijk en ernstig en oprecht en vol liefde. En hoewel die man zijn nood uitspreekt, ik heb geen mens, gaat Jezus spreken. Sta op, vers 8. En hij spreekt als machthebbende. Neem uw bed op en wandel. Een indringende vraag. Een liefdevol bevel. Alle mensen laten hun christenplicht afweten. En die man die zegt, die klaagt, ik heb geen mens. Maar de Godmens, de Immanuel, hij die God was en God is gebleven en mens is geworden, hij zoekt hem op. De volmaakte mens, de Heere Jezus. Hij ziet vol ontferming en genade en liefde op hem neer. En hij gebiedt hem op te staan. En het gebeurt. Een liefdevol bevel. Sta op. In één wenk is die man genezen. En terstond werd de mens gezond en nam zijn bed op, vers 9, en wandelde. Hij kan weer lopen. Dat is wat geweest. Het is gauw gezegd, maar dat is wat geweest, gemeente. En zo wil de Heere Jezus vanmorgen voor u staan. En hij zegt tegen u, sta op. Word levend. Je hart moet vernieuwd worden. Het zal gebeuren. Lammen zullen lopen. Kreupelen zullen springen. Ik kan zelfs doden opwekken. Ik kan mensen verlossen van de duivelen. Ik lees in ditzelfde hoofdstuk in vers 25 dat de Heer Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, de uren komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Gemeente, dat deze man hier in één ogenblik opstaat, dat is een teken dat Jezus hem niet alleen kan genezen, maar dat hij ook doden tot het leven roept. Dat hij u kan bekeren, dat hij je hart wil vernieuwen, dat hij zich over je wil ontfermen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat ziet op die geestelijke levendmaking, op die opwekking uit de geestelijke doodstaat. En degenen die zijn stem hebben gehoord, die zullen leven. En deze man die loopt. En hij loopt. Dan komt het. Hij loopt weg. Hij loopt weg. Dat blijkt in deze geschiedenis. In de kortst mogelijke tijd is hij Jezus uit het oog verloren. Met andere woorden, hij heeft genoeg aan zijn genezing. Ik weet niet wat er in hem is omgegaan, maar 38 jaar ziek. Dan staat er zo'n vreemde Joodse rabbi voor je. Die vraagt aan je, wil je beter worden? En dan probeer je onder woorden te brengen dat je niemand hebt. En opeens sta op! En dan krijgt hij kracht in zijn benen. En dan loopt hij weg. Jezus is uit het oog verdwenen. Hij accepteert het feit dat Jezus hem genezen heeft, min of meer als een vanzelfsprekendheid. Tenminste, die indruk krijg ik. Het is nou eenmaal zo, hem. Weg is die. Ik vind dat de ondankbaarheid ten top. Maar we zouden het op onszelf toepassen. We spreken elkaar regelmatig, gemeente, en de Heere heeft in uw leven dikwijls uit en door geholpen. U bent ernstig ziek geweest. U moest een gevaarlijke operatie ondergaan. U had het niet breed. De Heere heeft gezorgd. U heeft de Heere nodig gehad. En de Heere die heeft u door de operatie heen geholpen. Je bent geslaagd voor een examen waar je erg tegenop zag, jongelui. Of een bepaald proefwerk of noem maar op. Je stond als het ware voor een muur. En de Heere die heeft het bevestigd, die het van mij verwacht. Die zal niet worden beschaamd. Ik help je over die muur heen. En ik zal voor je zorgen. En daarmee heeft de Heere ook voor je gezorgd. Kennelijk uit en door geholpen, zich met je bemoeid, zich met jou ingelaten. Wat heeft hij gezorgd? En dan komt het, wat heeft het nagelaten? Wat laat het na? Is op een gegeven ogenblik God ook uit het oog verdwenen? Ben je net als deze man God kwijtgeraakt? En je bent opgegaan in de zegen, hetgeen wat je van God gekregen hebt. Is deze man ook niet een ernstige waarschuwing voor ons? 38 jaar ziek, door Jezus opgezocht, door hem genezen. En wat laat het na? Helemaal niets. Een ingrijpende vraag. Een liefdevolle opdracht. We gaan naar een aangrijpende reactie. We gaan er eerst samen van zingen. 95. Verhard u niet. Het vijfde vers. Ja, ik heb deze psalm opgezocht, gemeente. Dan zit je halverwege je preek te mediteren en dan ga je een psalm opzoeken. Verhard u niet. Dat geldt voor die man, dat geldt voor ons. Neem zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. En ook het zesde vers. Probeer het eens toe te passen op uzelf. En op deze geschiedenis. 5 en 6 van Psalm 95. Jezus en de 38-jarige zieke man. Een indringende vraag. Wilt gij gezond worden? De liefdevolle opdracht. Sta op, neem uw bed op en wandel. Maar ook een aangrijpende reactie. Want er komt een probleem, gemeente. De sabbatsregels zijn geschonden. We lezen het in de versen 10 en 11. Je mag nu eenmaal je bed niet op de rustdag dragen. Dat is voor de Joden een grote zonde. Terwijl We al hebben gezegd dat de Heer Jezus heel vaak zieke mensen beter maakt, juist op de rustdag. Ik heb al gezegd omdat hij dan juist wil bezig zijn in de dingen van zijn vader. En dat hij nu op de rustdag die 38-jarige zieke man geneest, dat is een onderstreping van zijn prediking. Want zijn wonderen, dat zijn eigenlijk uitroeptekens achter zijn boodschap. Al zijn wonderen zijn zichtbare tekenen. Mensen, zoals ik voor jullie wil zorgen naar het lichaam, zo moet u dat ook zien. Dat zeg ik ook wel eens in pastorale gesprekken. Zoals de Heer nou voor u zorgt in het tijdelijke, zo wil hij zeker voor u zorgen in het geestelijke. Dus daar mag u niet aan twijfelen. Dus zoals deze man naar het lichaam genezen wordt, zo wil de Heer Jezus, zo moet deze man ook naar zijn ziel genezen worden. En dat wil Jezus onderstrepen. Maar die orthodoxe Joodse leiders, die roepen die man op het matje. Hij moet zich verantwoorden. En vers 11. Die mij gezond gemaakt heeft, hij weet niet eens de naam. Hij weet niet eens om wie het gaat. Jezus is en blijft voor hem de grote onbekende, een verborgen persoon. Jezus is voor hem een grote vreemdeling die mij gezond gemaakt heeft. Die heeft mij gezegd, neem uw bed op en wandel. Grijpend gemeente, het ligt er toch veel in, ook in deze geschiedenis. Die man die wil in een goed blaadje komen en die wil een goede verstandhouding houden met de kerkenraad. En hij weet niet eens, hij probeert op de een of andere manier het van zich af te schuiven. Want hij is Jezus uit het oog verloren. Hij is hem kwijt. Hij weet niet eens zijn naam, wat erg. En wie bent u en wie ben jij en wie ben ik vanmorgen? Zoveel zegeningen ontvangen. De Heere is zo goed voor ons. Toch, daar zijn we toch ook in de achterliggende week weer mee bezig, gemeente. Daar worden we toch mee geconfronteerd. Dat hebt u toch ook vanaf maandag en dinsdag. Wat er dan in Turkije en Syrië gebeurt. En die beelden die op je afkomen. Nou, daar zijn toch geen woorden voor. Denkt u dan nooit eens bij uzelf? Ja toch. Waarom nou die mensen daar wel? En wij zitten hier vanmorgen in de kerk. Zijn wij beter? Vergeet het maar. Zijn wij anders? Ja. Weten wij beter? Ja. Maar zijn we beter? Vergeet het maar. Net als deze man. Jezus uit het oog verloren. Hij weet niet eens wie hem genezen heeft. En dan moet je 38 jaar ziek geweest zijn. Gemeente, wat is een mens? Wie bent u? Wie is hij? Wie ben jij? Je moet maar niet al te hoge verwachtingen hebben van een mens die zo door Jezus is opgezocht en Jezus is zo dicht bij hem geweest, heeft met hem gesproken, heeft hem genezen en dan probeer je, als je bij de kerkenraad moet komen, van joh, je doet iets op de Sabbat wat niet mag, dan probeer je toch eronder, ertussen vandoor, jezelf nog te beschermen. je eigen situatie veilig te stellen. Gemeente, ik lees in vers 14. En ik hoop dat dat uw hart verbreekt. Het mijne wel, bij ogenblik. Daarna vond hem Jezus in de tempel. Gemeente, je zou toch wegsmelten. Ik kan niet begrijpen dat dat uw hart niet verbreekt. Dat Jezus zich met zo één nog inlaat. Jezus vindt hem in de tempel. Op zich is het een goede plaats. Die man is naar de tempel gegaan, dichtbij. U weet van vorige week van de preek, hij moet zich aan de priester vertonen. Die zal hem ook genezen verklaren. Natuurlijk is die man ook dankbaar. Hij is ook godsdienstig, anders ga je niet naar Gods huis. Dus op zich is het wel goed, man, dat je naar de tempel gaat. Er moet ook geofferd worden. Hoogstwaarschijnlijk zal hij ook een dankoffer gaan offeren. Omdat hij beter is, hè. Maar is dat alles? Is dat alles? Zijn dat allemaal van die uitwendige plichten? Is dat dat dunne laagje vernis wat om ons leven hangt, wat over ons leven heel losjes hangt? Jezus vindt hem, gemeente. En daar gaan we straks mee naar huis. En ik hoop en ik bid dat u het niet meer kwijtraakt. Dat God het door zijn geest in je hart brengt. We kunnen na vanmorgen ons nooit meer verontschuldigen van, ik heb het niet geweten, of de bereidwilligheid van Jezus is me nooit geprikt. De verantwoordelijkheid van de mens is me nooit voor ogen gebracht. Want die man is wel degelijk verantwoordelijk voor hetgeen wat hij doet en wat hij niet doet. En wij ook. Maar Jezus zoekt hem. Het gaat van hem uit. En hij zorgt ervoor dat hij niet ongewaarschuwd verloren gaat. Daarna vond hem Jezus in de tempel, vers 14. Dan gaat hij eerst vertellen wat er gebeurd is. Je bent beter geworden, hè? Kijk me eens aan. Wat zal dat streng, maar ook lief geklonken hebben. Teer, pastoraal bewogen. Kijk me eens aan. Zoals je een klein kind bij je roept als meester of juffrouw of papa of mama. Kom eens hier. Hé, wij hebben elkaar eerder ontmoet. Je bent beter geworden, hè? Gemeente, wat heb ik nog meer aan je te doen? Ik heb zo voor je gezorgd. 38 jaar ziek geweest. En nu ben je beter. En dan volgt uit Jezus' mond en hart, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. Ik heb je wel beter gemaakt, maar denk erom, zul je mij niet vergeten? Bekeer je, want anders ga je voor eeuwig verloren. En dat is nog veel erger dan 38 jaar ziek. Een ernstige waarschuwing, gemeente. Deze man en wij, zoals we vanmorgen hier zijn, we zijn toonbeelden van Gods goedheid. Van zijn algemene genade en trouw. We hebben van de week de zon zien schijnen. Onze koelkast zit vol en de broodtrommel ook. Aan kleren geen gebrek. Hebt u kleren over, breng ze dan naar instanties die de kleren kunnen brengen op plaatsen waar het hard nodig is. Maar gemeente, wij kunnen vanmorgen zeggen, wat heeft de Heer nog meer aan ons te doen? Wat doen we met al die goede gaven die we van de Heer krijgen? Ge zijt gezond geworden, man. Je hebt zoveel goeds van me ontvangen, maar zondig niet meer. Met andere woorden, heb mij nodig, buig je voor mij. Die mij, bekeer je, breek met de zonde. En nou weten we niet precies in welke zonde die man geleefd heeft. Nou, dat weet ik wel. Die man die, tenminste dat blijkt uit deze geschiedenis. Die man die heeft Jezus niet nodig. Dat is de zonde van het ongeloof. Hij bekeert zich niet tot God. Hij gaat met de zegen bij de zegenaar vandaan. En wij... Jezus zegt, zondig niet meer. Wat is uw zonde? De mijne. Onze grootste zonde is het ongeloof. Dat we ons eigen leven leiden. Of voor de een is zijn werk alles. En voor de ander zijn hobby. De sport. Weet ik het. Mag dat allemaal niet, dominee? Jawel. Natuurlijk mag je aan sport doen. En natuurlijk mag je je huis verbouwen. En natuurlijk mag je een fijne hobby hebben. Maar ga je er helemaal in op? Heb je de Heere daarin nodig? Wie heeft de eerste plaats in je leven? Daar gaat het eigenlijk om. Is dat je studie? Is dat je hobby? Je huis? Je geld? Je vakantie? Wat heeft de eerste plaats? En wie heeft de eerste plaats? En dan zegt de Heer Jezus vanmorgen, wat ben ik goed voor je? Wat zorg ik voor je? Er ontbreekt toch niets aan u. Dag in, dag uit overlaat ik u met mijn gunst bewijzen. Mijn goede tierenheden voor u, die moeten u tot bekering brengen. Voor het eerst en steeds weer. Zondig niet meer. Met andere woorden, zoek mij toch en leef. Bekeer je tot mij. Een indringende vraag, gemeente. Wilt u gezond worden? Ik ga het wat samenvatten. Liefdevolle opdracht. Sta op. Zo werkt de Heer nog. Aangrijpende reactie. Ernstige waarschuwing. Hoe is het met die man verder afgelopen? Ik weet het niet. Weet u het? 38 jaar ziek geweest. 38 jaar onbekeerd gebleven. Door Jezus opgezocht. Door Jezus beter gemaakt. Onbekeerd gebleven. Een hele persoonlijke preek van de Heer Jezus gehad. Onbekeerd gebleven. Wat lees ik van hem in vers 15? Is dat de vrucht? De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Waardoor de haat richting de Heer Jezus alleen nog maar groter wordt als het gaat om de Joden, de Farizeeën en de schriftgeleerden. Dus die man die gaat wel terug. Die zegt tegen de kerkenraad, het is Jezus. Ik weet zijn naam, meer niet. Meer lees ik niet. U wel? Ik zeg het bevend. Het zal toch wat zijn als je zo dicht bij Jezus bent geweest. En zo dicht bij het offer. De tempeldienst. En Jezus heeft je persoonlijk aangesproken en je beter gemaakt en je... Ga toch door op je eigen zondige weg. En je weet alleen zijn naam. Meer niet. Hij heet Jezus. En je probeert de schuld op. Dat voelt u wel aan, hè? Die man die probeert zelf zijn eigen situatie veilig te stellen. Hij probeert de schuld. Ja, het is Jezus die me heeft beter gemaakt. Gemeente, wat aangrijpend. Wat aangrijpend. Het kan dus zo ver komen dat je zo bevoorrecht bent, zoveel goedheid van de Heere hebt ervaren, En dat je uiteindelijk nog Jezus gaat verraden. Want dat doet hij eigenlijk. En maar ondanks dat. Ondanks dat. Zoekt Jezus hem op. En dat geldt ook voor ons. Je kunt het niet zo slecht ervan afgebracht hebben, gemeente. Je kunt niet zo diep gevallen zijn. Je kunt niet zoveel gezondigd hebben. En ik heb deze man niet gespaard, hè, maar ik hou de spiegel ook u voor en mezelf. We zijn geen haar beter. Maar Jezus, ik ben een dienaar van Jezus. En Jezus zegt, wilt u gezond worden? Wat kan ik voor u doen? Er is een middelaar, er is een middel. Ik ben de fontein van dat levende water. Wie u ook bent, ik wil u beter maken. Ik wil u zalig maken. Ik wil u genezen. Ik wil u redden. Je hart is niet te hard. Je bent niet te onverschillig. Je bent niet te veel eigengerechtig. Dat betekent dat je met jezelf het zo goed getroffen hebt. Die mensen zijn er ook. Zogenaamd vroom. Wie u ook bent, je mag komen tot hem. Hij wil je genezen. Hij roept het u toe. Door middel van zijn dienstknecht. Laat u met God verzoenen. En voor u die de Heere vreest. Weet u wat mij getroffen heeft in deze geschiedenis? Dat de Heere Jezus steeds weer de eerste is. Hij is de eerste die man opzocht. En wat die man allemaal doet, dat verdient geen schoonheidsprijs, maar blijft dicht bij uzelf. Maar Jezus zoekt me steeds weer op. Hij is de eerste en de laatste. En volk van God, als die dat niet was, dan kwam het niet goed met u en met mij. Dan was het hopeloos verloren. Hij is de eerste, de laatste, de alfa, de omega. En hij die het goede werk in u begonnen is, hij zal het ook voor u voleinden. Hij zal nooit laten varen de werken van zijn handen. En daarover bent u toch verwonderd en verblijd. Dan word je toch klein onder. Het wonder kan je toch niet op. Hier in beginsel. En straks in de hemel, voor eeuwig. Het is door u alleen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. We zingen nog Psalm 32. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. En ook het zesde vers, dat is een half versje. 32, de versen 5 en 6.